geschiedenis van die dieren. Vorige week hebben we Handelingen 9 gelezen en die week daarvoor Handelingen 8. Handelingen 8 over de uinig, die zijn weg door de Bijbel met vreugde vervolgde. Handelingen 9, dat de gelovige mensen van de weg worden genoemd. En dan komt Handelingen 10, dat Petrus dat kleed uit de hemel ziet neerdalen. En in Handelingen 11 gaat hij dat vertellen. We lezen Handelingen 11 vanaf vers 1. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook niet-Joden Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. Dat moet hij wel verantwoorden. Ze verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei: toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot driemaal toe, daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen mij dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes medegelovigen hebben me vergezeld en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan die tegen hem zei: stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer zoals destijds ook op ons. En ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: Johannes doopte met water, maar jullie zullen worden gedoopt met de Heilige Geest. Als God hun, wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus, hetzelfde geschenk wil geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Tot zover lezen we. Na de verkondiging zijn we even stil onder muziek en dan zingen we opwekking 797. Soms verandert er wel eens iets in de kerk. Meestal niet zo snel als buiten de kerk, maar soms wel, dat je denkt, ik kan het bijna niet bijhouden. Dat ging toch een paar jaar geleden heel anders. Wij spraken kort geleden iemand die zei: ik had 3 jaar geleden nooit kunnen denken dat ik lid zou worden van een kerk die maar 1 keer per zondag samenkomt. Hij is met overtuiging lid geworden. Ja, vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, ging je 2 keer. Ik kan me nog goed herinneren dat Paula en ik in onze verkeringstijd, dat is wel heel vroeger hoor, dat wij een keer op zondag na de ochtenddienst naar een strandje gingen bij het Delftse Hout. Wij woonden toen in Schiedam. Nou ja, hartstikke mooi toch. En dan ging je meestal om 3:30 weer aanstal te maken. Kun je om 4:30 in de kerk zijn. Maar we hadden het zo gezellig dat we zijn niet meer na de middagdienst geweest. En ik heb mij nog nooit zo zondig gevoeld. In de jaren 90 was ik ergens dominee waar ze nog helemaal uit de oude psalmberijming zongen. Die berijming uit 1773. Met woorden die je soms helemaal niet begreep, maar ook wel mooie verzen, echt waar. Maar we waren echt ook wel toe aan wat nieuwere versen. Dus ik heb daar de nieuwe psalmberijming geïntroduceerd. Nou, ik kan je vertellen, het is nog net geen psalmenoproer geworden. Want dat vonden mensen zo moeilijk. Was een bejaarde vrouw die zei tegen mij: dominee, ik zing maar gewoon de oude berijming er dwars doorheen. Ik zei: doe maar hoor, niet te hard. Nog veel spannender was de stap naar vrouwen in het ambt. Want kijk, twee keer naar de kerk gaan, dat staat nergens per se in de Bijbel. Oude of nieuwe berijming zingen staat nergens in de Bijbel. Maar vrouwen in het ambt, dat raakt aan de manier waarop je de Bijbel leest. Er staat toch duidelijk een paar keer in de Bijbel dat je daar voorzichtig mee moet zijn, dat verschillende posities en zo. Dus ja, dat werd glibberen. En er zijn wel andere dingen ook, meer dingen die wij anders zijn gaan zien, anders zijn gaan lezen. Voor je gevoel soms echt tegen het geluid van de Bijbel in, hè? Maar wat geeft ons het lef? Nou, in Handelingen 10 en 11 gaat Petrus een verandering meemaken waarbij zijn hele opvoeding op losse schroeven komt te staan. Dat zeg ik, het hele Oude Testament. Dingen die God daar gegeven heeft. Nou, je ziet hem zitten op dat dakterras. Ik moet bij Petrus altijd een beetje denken aan mijn vader. Ook een beetje zo'n Bourgondier. Maar die vol wilde zijn van God en zo. En die ging zitten bidden. En dan krijgt hij ineens trek. En loopt hij naar beneden. Wat ik er net aan de kinderen vertelde. Hij zegt: joh, kun je een kroketje voor mij frituren of zo. Nou, dat doen ze. En dan zit hij erboven en dan ruikt hij dat. Ja, dan kan hij helemaal niet meer bidden. En dat is het leuke van God. Die zegt: ja jongen, maar nou ga ik de hemel boven jou open doen. Zoals die onder geen één gebed ooit van jou open is geweest. Dus Petrus ruikt vlees en hij ziet ineens vlees. Maar wat voor vlees? Alles wat een Jood niet mag eten. En dan hoort hij een stem: ga je gang Petrus, ga maar slachten, ga maar eten. Ja, wat denkt die stem in de hemel? Wat denkt hij, dat Petrus dat ineens gaat doen? Ken je Petrus niet? Toen Jezus tegen Petrus zei: vrienden, ik moet gaan sterven, ging Petrus voor hem staan, die zegt: nou, dat gebeurt niet hoor Jezus, daar zal ik wel voor zorgen. Het zal niet gebeuren. Dat verhoede God. Als Jezus tegen zijn sterven aan de voeten van de discipelen gaat wassen, komt weer Petrus, die zegt: ho, u zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. 2 minuten later waren ze gewassen, maar dat is Petrus, hè? Het gaat niet gebeuren. Nu in Handelingen 10 en 11 schrikt Petrus overeind. Zijn ze nou in de keuken een varken aan het braden? Hij ziet het kleed, hij ruikt dingen. Wat gebeurt er? Een dier waarvan Mozes heeft gezegd dat het onrein is. Kijk, bij die voetwassing of bij het sterven van Jezus kun je nog denken van ja, dat moet je ook. Dat staat niet zo woordelijk zo in de Bijbel. Je moet dan echt zo'n profeet gaan uitleggen en zo. Maar onreine dieren, daar is de Bijbel toch heel, heel duidelijk over. Dat is een gruwel. Nou, dat is een groot woord. Dat is een gruwel, een onrein beest. Kijk, voor ons is dat intussen ondenkbaar dat een speklapje een gruwel zou zijn. Of een paling. Niet dat het zo verstandig is om zulke beesten te eten. Nog steeds niet. Maar voor ons is het zeker niet meer een gruwel. Mozes gebruikte dat zwaar beladen woord, gruwel. En wij leggen dat woord gevoelsmatig uit. We denken, oh, een gruwel, dat is iets waar je van gruwt. Waar je van gaat kokhalzen, antiperistaltische bewegingen van krijgt. Ik wil aan jullie eens vragen, hè. Sommigen misschien wel, de meeste van ons krijgen toch geen weerzin als de Babi Pangang voor je wordt neergezet. Die dacht, oh, dat gruw ik van, dat je dat eet. Dus gruwel is niet iets waar je natuurlijk van gruwt. Bij het woord gruwel denkt Israël aan iets waar je een afkeer van hebt, omdat het bij de heidenen hoort. Bij een cultuur waar jij van God niet bij mag horen. En moet je even goed begrijpen, hè? De heidenen in de tijd van Mozes, hè? De heidenen in Canaan, dat waren niet zomaar niet gelovige mensen. Dat waren mensen die deden echt dingen, duistere dingen. Ik zou een paar voorbeelden kunnen noemen, dat is echt te erg om over te praten eigenlijk. De vreselijke gebruiken, dat was echt een cultuur van angst, duisternis, macht, dood. Gewoon dood. In onze tijd kom je dat ook nog wel tegen, zo'n doodscultuur. Laten nou al die onreine dieren, laten die allemaal op de een of andere manier iets te maken hebben met de dood. Dat is de link. Aaseters zitten te plukken aan dode dieren. Roofdieren doden iets en vreten dat op. Je hebt opruimers. Een varken is zo'n opruimer. Een varken loopt gewoon te stofzuigen. Hè? Alles wat die ziet, hé, daar ligt een dode rat. In warme culturen, waar het allemaal niet zo hygiënisch is en stoffig, is dat gewoon echt gevaarlijk. Kun je zelf ziek van worden, kun je dood van gaan. Niet doen, zegt God. Dat is het heidendom dat wel doet. In het heidendom kan de dood vereerd worden. Ik zei al tot in onze tijd toe, je hebt misschien wel eens een uitspraak gehoord en ik ga verder niet politiek. Ik wil binnenkort daar toch proberen iets over te preken. Israël, Hamas. Maar nu even één opmerking van een van de Hamas-leiders, ik schrok me kapot toen ik het las, die zei, wij houden meer van de dood dan jullie van het leven. Daar sta ik je verstand op bij stil. Dat is een doodscultuur. En de God van Israël wil niet dat Israël de dood uitstraalt. Is daarom ook uitkijken, Israël, wat je vandaag doet. Tot op de dag van vandaag. En daarom Israël in de dagen van Mozes geen onreine dieren. Afblijven, voorzichtig zijn, niet met de dood te maken hebben. En dan komt Jezus op aarde. Wat komt er dan op aarde? Het leven. En om dan het leven te kunnen vieren en uitstralen, hoef je niet meer een bepaalde lijst van dieren bij te houden, maar zeg je, ik geloof in Jezus. Dan maak je duidelijk, wij zijn van het leven, wij zijn van een levencultuur. Een leefcultuur. En Jezus zegt, prima, mooi, niet alleen jullie, maar ook die om jullie heen zijn. Al die doodsculturen ook, die kunnen bij mij het leven vinden. Ga het maar uitdelen. Ja, wij vinden dat heel logisch, maar voor Petrus was dit zo'n gigantische stap. Voortaan dus dieren eten die je nog nooit had aangeraakt. Bovendien naar de heidenen toe. Dat zijn reuzenstappen, ineens. Dat is ook een klap in het gezicht van Mozes. Hallo, wat staat er nou in de Bijbel? Ik zou me voor kunnen stellen dat Petrus in eerste instantie denkt dat hij op de proef gesteld wordt. Nou, dan heeft God aan hem een kwaai. Hè? Van, hij zegt, dat gaan we niet doen. Hè? Dat heb je zelf verboden. Ik zal niet in de verleiding trappen. Ik doe het niet. Ik ben trouw. Ik ben bijbelgetrouw. Heer, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. Want dat mag niet. Ik hou me aan de Bijbel. Het staat er. Wat in de Bijbel een gruwel wordt genoemd, blijven wij tot in de eeuwigheid een gruwel noemen. Ja? Gaan we niet zomaar ineens toelaten. Als je met de wetten van Mozes bent opgevoed, het Sabbatgebod. Ongelooflijk belangrijk in het hele Oude Testament. Hoe durft zo'n Paulus dan ineens te schrijven dat alle dagen gelijk zijn? Wat is er gebeurd? Het hele Oude Testament doorgaat over besneden mensen. Je bent opgevoed met die traditie. Hoe durft zo'n ene Paulus dan later te schrijven dat we de besnijdenis niet meer aan elkaar mogen opleggen? Dan ga je toch regelrecht tegen de Bijbel in? Zou je denken. Dus het heeft iets moois eigenlijk, hè? Iets ontroerends ook, die bijbelvastheid, die bijbelgetrouwheid. Dat Petrus het ook niet zomaar opgeeft. En dat hij denkt, dat hij zich afvraagt, ga je mij nu zeggen dat wij het altijd fout hebben gedaan? Is dat wat je zegt? Hebben wij de Bijbel altijd verkeerd gelezen? Waarom zou het ineens anders moeten? En als het echt anders moet, God, geef ons dan de tijd om eraan te wennen. Hoeveel tijd krijgt Petrus? ga zonder aarzelen met die heidense mannen mee. Zo, God pakt wel even door, hè. Hij zegt niet, Petrus, ga maar eerst een gemeenteavond beleggen. En nog eentje. Zonder aarzelen mee. Alle minuut in contact komen met een niet-Jood. Niet toestemming vragen aan de kerkenraad. Alle minuut mee. Iemand die vanuit zijn opvoeding net zo onrein is als die dieren. Ga er maar naartoe. Een stem uit de hemel moet hem overtuigen. Wat God rein verklaard heeft, zul jij niet meer als verwerpelijk beschouwen. Zo. Een van de kinderen zei het. Hè? Naar wie moet je nou luisteren? Ja, naar God. Zeker, maar wat zegt God? Dat vraagt wel om onderscheidingsvermogen. Hè? Misschien heeft Petrus zich toen ook wel ineens herinnerd. Vaag van, had Jezus ook niet zoiets gezegd over rein en onrein? Ja. Jezus heeft gezegd, niet wat van buitenaf in de mens komt, maakt hem onrein. Waarom niet? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn maag en op een bepaalde plaats er weer uitgaat, zegt Jezus. Maar wat uit de mens komt, uit zijn hart, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van mensen, komen slechte gedachten en slechte daden. Dat had Jezus al gezegd. Dus dat kleed met die dieren, ja, dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, laat ik maar zeggen. Petrus kon daar al op voorbereid zijn. En dan, hè, typisch Petrus, zo hartstochtelijk als hij eerst nog kan zeggen, nee, nooit, zo radicaal gaat hij nu ook de andere kant uit. Net als bij de voetwassing, was mij dan maar helemaal, Jezus. En zo kan hij nu ineens heel royaal zeggen, in hoofdstuk 11, als hij erop terugblikt, als hij ter verantwoording wordt geroepen, zegt hij heel royaal, God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens verwerpelijk of onrein, als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Geen enkel mens. Als God hun hetzelfde wil schenken als ons, die in de Heer Jezus geloven, hoe zou ik God daar dan van kunnen weerhouden? Petrus is helemaal om. En wat is voor hem beslissend geworden? Of iemand rein is volgens Jezus, volgens het Nieuwe Testament, volgens wat er verder geopenbaard wordt. Of iemand in Jezus gelooft. En dat doet die man, die Cornelius, bij wie die op bezoek gaat. Die staat heel erg open voor het evangelie. Nou, dat is beslissend. Weet je wat trouwens heel opvallend is? Dat staat in hoofdstuk 10... De Heer heeft maar één keer tegen Cornelius hoeven te zeggen dat hij in actie moet komen. En die doet dat meteen, hè? Zo zei je een stromer in de kerk. Petrus moet 3 keer aangespoord worden. Dat is heel kenmerkend. Je kent misschien wel dat gezegde. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat is zo waar. Want hij zit helemaal vastgebeten in wat waar we mee opgevoed zijn. En wij willen God een dienst bewijzen. En dat is ook vaak heel oprecht. Maar je komt er soms niet doorheen. God komt er bij Petrus doorheen, want hij kan er niet onderuit. Hij gaat naar beneden en precies op dat moment komen de 3 mannen hem halen. Ja, dat kan toch geen toeval zijn? Dat is werk van de Heilige Geest. Precies. En nu moet je naar de heidenen toe. Ja, dat had God ook al gezegd. Dat zegt God nu nog een keer door die mannen. En dan is Petrus om, dan is hij ook goed om. En dit staat hier dus uit te leggen allemaal in Handelingen 11. Tegenover kerkmensen en de mede-apostelen die deze beweging niet zomaar mee kunnen maken. Want die hebben het allemaal niet zo van dichtbij gezien. Zij moet dat verantwoorden. Weet je wat ik nou zo ontzettend bemoedigend vind in dit verhaal, in deze geschiedenis? Dat is een beetje het laatste zinnetje dat we lazen, vers 18. Toen ze het verhaal van Petrus gehoord hadden, waren ze niet van, ja, dan moeten we nog een paar keer over vergaderen, Petrus. Nee, waren ze gerustgesteld. Wow. En ze loofden God met de woorden, dan geeft God dus ook heidenen de kans om tot inkeer te komen en een nieuw leven te ontvangen. Vind je dat niet groot van de Joodse christen, hè? Dat ze er ook in ene in meegaan, meebewegen op de weg, op reis. Oké, God was hier, we zijn nu hier. Oké, schakelen. En doorgaan. Natuurlijk zaten die mensen in die tijd ook met de vragen die je in onze tijd ook kunt horen van hebben wij het dan steeds verkeerd gezien? We hebben ons toch altijd aan de Bijbel gehouden? Zeker. Hartstikke goed joh. Eerbiedig. Maar soms is er beweging. Van God uit. Wat blijft er nou over, hè? Als Mozes voor hele stukken weg gaat vallen, wat hou je dan over? Bijvoorbeeld scheiding tussen rein en onrein. Dat wordt toch een beetje vaag allemaal. Vindt de Heer het ineens niet meer belangrijk of iemand rein leeft en puur? Zegt hij, oh, dat was in de tijd van Mozes, maar nou mag je erop losleven allemaal. Nou, echt niet. De Heer vindt het nog steeds belangrijk. In het Nieuwe Testament denk ik nog belangrijker dan in het Oude Testament. Dat je rein leeft. In Handelingen 15, dus vier hoofdstukken verder, moet Petrus het nog een keer uitleggen. Dan zegt hij, God weet wat er in mensen omgaat. God ziet dat wel, wat jouw motieven zijn. Hij heeft vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te geven, zoals hij die ook aan ons heeft gegeven. En God maakt geen enkel onderscheid tussen ons en hen, want door het geloof reinigt hij hen innerlijk. Kijk, die oud-testamentische voorschriften gaven heel veel duidelijkheid. Dat is heel overzichtelijk. Rein, onrein. Joods, heidens. Wij, zij. Maar, dat kan aan de buitenkant blijven steken. Je denkt, wij houden ons aan de regels. Zij niet. Dat kan aan de buitenkant blijven hangen, als je je maar aan de voorschrift houdt, aan de afspraken. Maar hoe gehoorzaam, hoe rein waren wij echt, vraagt Petrus dan in Handelingen 15. Dat is een soort gemeentevergadering, een soort synode. Wij hebben iets nodig, zegt Petrus, iemand nodig die hoger gaat dan de voorschriften. Nou, later in zijn brieven komt Petrus erop terug in zijn brieven. Hij schrijft in zijn eerste brief, jullie zijn gehoorzaam geworden aan de waarheid, dan zijn jullie harten gereinigd. Als je gehoorzaam bent aan de waarheid, is je hart gereinigd. Kun je niet meer afmeten uit wat iemand eet of zo. Niet altijd uit precies het gedrag. Hey, jij doet dit, ja, ik doe dat. Maar hoe rein is je hart? En dan zegt Petrus, heb elkaar onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Kijk, als je hart zuiver is, heb je niet allemaal bedenkingen. Heb je niet allemaal stiekem motieven. Zeggen, ik heb je lief. Betekent niet dat we per se dikke vrienden zijn of zo, maar ik heb je lief. Ik heb je echt lief. Met een zuiver hart, met een zuiver geweten. Ik heb je lief. Dat is de kerk van Jezus Christus. Petrus schrijft ook in zijn brief, de doop wast, heb je het weer, gaat echt om reiniging. De doop wast niet het vuil van het lichaam. Het is een vraag om een zuiver geweten. En hierom kunnen jullie vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus. Dus wat hou je nou over in de kerk? Wat hield Petrus nou over? De opstanding van Jezus Christus. Daar zit zo'n power in. Dus opgewekte mensen met een schoon geweten, met een zuiver geweten. Dat zoekt God volgens mij. Opgewekte mensen met een zuiver geweten. Die onvoorwaardelijk kunnen liefhebben. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dus ja, lieve gemeente, als het in de kerk nou wel eens anders gaat dan je altijd had gehoord. En wat je overtuiging was. En als je soms bang bent dat je dan niks meer overhoudt. Zullen wij bidden dat we dan vervolgens met Petrus en met de Joden in Jeruzalem ons laten geruststellen. We houden niet iets over, we houden iemand over, we houden alles over. We gaan God loven. Tjonge Heer, wat bent u royaal. Voor mij, maar ook voor anderen. U weet ons allemaal in ons hart te raken. Daar gaat het toch om. Bij u is geen dood, bij u is leven. Halleluja. Amen.